Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Angelique van Ombergen is, zo zeggen kenners, een jonge vrouw om in de gaten te houden. Topwetenschapster bij de 30 beste jonkies ter wereld volgens Forbes. Ze werkt bij ESA, het Europees Ruimtevaartagentschap, en wordt daar tot haar eigen verbazing nog voor betaald ook. Dag Angelique, zit je op een berg of zit je in een dal?
Op een berg, momenteel, toch wel.
En hoe hoog is die?
Momenteel heel hoog. Het is heel mooi om naar beneden te kijken van op die berg.
En waarom zit je daar eigenlijk?
Wel, mijn vrouw en ik hebben een aantal weken geleden ons zoontje mogen verwelkomen.
Oh.
En het is enorm fijn om hem erbij te hebben.
Proficiat.
Dank je wel.
All right. Femke, hè, zo heet jouw vrouw.
Klopt, ja.
Ja. En dat verandert de kijk van de dingen als je ineens mama bent geworden?
Ja, absoluut. Het is eigenlijk heel raar, maar dat is precies een vingerknip. En plots is alles anders, maar op een mooie manier anders. Alles wordt in perspectief geplaatst, alles wordt relatiever. En er zijn heel weinig dingen die er nog bovenuit steken, zal ik maar zeggen. Het is zo die kleine cocon die even goed is en genoeg is. En ik denk dat heel veel kerstverse ouders dat wel zullen beamen. Maar het is enorm fijn om even in die bubbel te zitten, zal ik maar zeggen.
Je moet natuurlijk zorgen dat je er niet in blijft en dat het mijn kind schoonkind wordt, hè?
Nee, dat niet. Maar even genieten van die kleine wereld, zal ik maar zeggen.
Ik gun het jou. Angelique, over kinderen gesproken. Je had een vreemde kindertijd. Je bent eigenlijk vanaf je tiende bij je grootouders grootgebracht, opgevoed, mm-hmm. groot geworden.
Ja, klopt.
Die ook nog eens een keer jouw pleegouders zijn.
Ja, klopt.
Dat is toch vreemd?
Het is een beetje zo gegroeid. Mijn ouders gingen door een echtscheiding en ik spendeerde al heel veel tijd bij mijn grootouders, sowieso. En het was een beetje de organische groei van de zaken dat het zo gegaan is. Voor mij was dat op dat moment heel goed, want ik had wel nood aan een beetje stabiliteit en warmte, zal ik maar zeggen. En die kreeg ik dan bij mijn grootouders. Zo is het eigenlijk gegroeid dat ze ook mijn pleegouders zijn geworden tot mijn 18 dan, want pleegouders kan je maar hebben tot je 18. Daarom ook dat ik een heel goede band had met hem. Maar ik heb hem nooit echt als mijn pleegouders gezien, meer gewoon als mijn grootouders.
Dat waren ze officieel, dus?
Dat waren ze officieel, ja, klopt.
Angelique, je groeit dus op. Een beetje zoals een nerd, kan ik me dat voorstellen. Een wetenschapster, dus die zal wel niet de Joepie of zo hebben zitten lezen.
Nee, dat niet. Nee.
En misschien ook niet echt de meest favoriete op school?
Bah, ik heb altijd wel vrienden gehad, maar ik voelde mij vaak wel heel eenzaam. Ik weet niet of dat met die wetenschap of er per se mee te maken had, maar wetenschap of kennis, zal ik maar zeggen, want wetenschap, als je jonger bent, zie je dat niet als dusdanig, was voor mij wel iets waar ik mij wel goed bij voelde, omdat ik dat zelf kon controleren, zal ik maar zeggen. En ik was daar goed in ook, dus dat was zoiets wat voor mij zo'n een veilige plaats was. Ik vond als kind niet altijd heel veel aansluiting met leeftijdsgenoten, ondanks het feit dat ik wel veel vrienden had en dat ik daar ook blij mee was en graag bij was. Maar ik voelde mij wel soms een beetje alleen, zal ik maar zeggen. En dat is er met de jaren wel uitgeroeid. En met de jaren bedoel ik dan eigenlijk vooral de laatste jaren. Vanaf dat ik naar de NIEF ben geweest en mijn eigen op kot kon gaan en dan mijn eigen keuzes kon maken, is dat enorm veel verbeterd eigenlijk.
En waar hield jij je mee bezig als kind?
Lezen. National Geographic was iets wat ik enorm fijn vond. Ik heb een abonnement gekregen voor mijn plechtige communie en dat was voor mij echt dat was het leukste dat ik gekregen had, terwijl dat was maar iemand die dat cadeau had gegeven, zo tussendoor, terwijl andere mensen gaven dan heel veel geld of een fiets, maar dat was zo. Voor mij sprong die National Geographic eruit.
Waren er nog in de klas die de National Geographic lazen?
Niet dat ik weet. Niet dat ik weet, nee. Niet per se.
En wist je toen al, god, maar ik wil eigenlijk wel iets in de wetenschap gaan doen?
Ja, maar niet zo uitgesproken. Niet dat ik toen zei tegen mijn ouders of tegen mijn grootouders, ik wil wetenschapper worden, dat niet per se. Maar ik wist wel dat ik iets wou doen met wetenschap. En vooral eigenlijk de wetenschap rond de mens, de biologie, zal ik maar zeggen, dat sprak mij enorm hard aan. Als
biomedische
kind dan. Ja, inderdaad. Een beetje die richting. En dan ja, op de middelbare school heb ik ook voor wetenschappen gekozen, Latijn-wetenschappen. En het waren die wetenschappen dat ik ook enorm fijn vond om te doen. Net omdat, ja, ik zeg, dat was zo gemakkelijk in de zin dat het staat allemaal vast wat het is. Je hoeft daar niet over te discussiëren. Wetenschap is wat het is. En ik vond dat een heel geruststellend idee. Dat zo was.
Je werkt als wetenschapster bij de ESA, hè? Het Europees Ruimtevaart... hoe heet dat? Genootschap?
Zal het organisatie. Niet zijn?
Organisatie, ja.
Of agentschap. Ja.
Agentschap.
Ja.
Ja, dat klinkt nog iets detective-achtig. Hè?
Ja, dus, ja. Klopt. Ja, klopt.
Oké, en je zegt dat het is niet eenvoudig om uit te leggen wat ik daar precies doe. En ik word er nog voor betaald ook. Maar je mag je dus bezighouden met onderzoek naar de maan, naar Mars. Maar vooral naar... evenwichtsstoornissen ook?
Dus nu bij ESA werk ik sinds begin dit jaar, doe ik zelf geen onderzoek meer. Dus ik coördineer meer het onderzoek, dat gebeurt. Meer specifiek, ons team kijkt eigenlijk naar human research, met andere woorden, de wetenschap die op mensen gebeurt, in ruimtecontext. Dus enerzijds is dat dan astronauten aan boord van het ISS, het Internationaal Ruimtevaartstation. Anderzijds is dat dan bijvoorbeeld analogen, zoals we dat in vaktermen noemen. Dat zijn bijvoorbeeld paraboolvluchten waar je korte periodes van gewichtloosheid hebt. Dat zijn Antarctica-onderzoek, waar mensen gedurende lange tijd geïsoleerd en opgesloten zitten. Dus meer de psychologische factoren. We doen ook bedreststudies, waarbij mensen gedurende heel lange tijd, 2 maanden lang, in een bed worden gehouden. En dan breken ook hun spieren af, hun botten worden brozer enzovoort. Zodanig dat we eigenlijk op die manier ook onderzoek kunnen doen naar parallellen van ruimtevaart.
Maar jouw doctoraat... ging dus specifiek naar, denk ik, onderzoek bij gewichtloosheid bij astronauten.
Ja, klopt.
Dat gaat hier over 8 astronauten. In hoeverre is dat wetenschappelijk verantwoord?
Ja, dat is iets wat mij van in het begin enorm gefrustreerd heeft aan mijn doctoraat, omdat ik daar geen controle over had. En omdat natuurlijk als wetenschapper wil je liefst zoveel mogelijk datapunten. De natte droom van elke wetenschapper is, zeker in biomedisch onderzoek, zoveel mogelijk data hebben.
Hoe meer data, hoe betrouwbaarder natuurlijk.
Klopt,
het onderzoek.
Absoluut. Hè? Nu, wij zitten een beetje in de positie, als je ruimtevaartonderzoek doet, heb je die luxe niet. Want er zijn gewoon niet meer astronauten. Dus ergens weten wij zeer goed en hebben wij zeer goed in ons achterhoofd van oké, we moeten zeer voorzichtig zijn met de uitspraken die we doen en de conclusies die we trekken. Maar anderzijds is er niemand anders die een grotere dataset gaat voorleggen, want niemand beschikt daarover.
Ja, er was niks.
Nee. Dus
dat is eigenlijk vreemd, hè? Ik denk dat niet zo heel vaak meer gebeurt, dat je eigenlijk jouw voorgangers, dat je eigenlijk van scratch moet beginnen.
Ja, en dat is ergens heel fijn, maar ergens ook heel beangstigend. Omdat ik ben iemand die ook nogal perfectionistisch is en die soms ook wel een beetje twijfelt aan zichzelf. En in dat aspect is dat dan soms heel moeilijk er is eigenlijk een soort van vacuüm, zal ik maar zeggen. En je moet dat dan gaan opvullen, terwijl niemand weet eigenlijk naar wat we zoeken of wat we kunnen verwachten. En ik weet nog, toen we startten aan dat onderzoek, hadden we een aantal hypotheses. Ja, daar was dan niks van aan. Of dat vonden we dan niet terug. En we vonden dan andere dingen waar we nooit over hadden nagedacht. Die kwamen dan plots op ons pad. Maar dat is ook net het mooie aan wetenschap, zou ik zeggen.
Hoeveel astronauten hebben wij in België? Is er nog maar 1 levende, zeker?
Nee, nog 2. Dus
2.
Dirk Vrieman
en Frank de Winne.
Ja, klopt. Dat zijn de enige 2 Belgische astronauten die er al geweest zijn.
En die je ontmoet hebt ook?
Ja, dus Frank de Winne werkt zelf als directeur van het Europees Astronautencentrum, dus ook bij ESA. En Dirk Vriemout is denk ik met pensioen, maar hij is wel nog redelijk actief op vlak van ook wetenschapscommunicatie en een aantal initiatieven.
Als je nu de geschiedenis leest, dat vind ik wel ontzettend interessant, is een beetje jongensachtig, hè, van die mensen die bijvoorbeeld al op de maan zijn geweest, dat zijn er ook niet zo heel veel, dan zie je het basso continuo in dat leven van al die mannen, want het zijn mannen... Ja. Er is een voor en na.
Ja.
Er is iets enorm wezenlijk veranderd. Dat zeggen zij niet alleen, maar ook vooral de mensen waarmee ze hebben samengeleefd. En zo.
Klopt. Je bedoelt in die personen, hè?
Ja.
Hoe ze zich voelen. Ja, dat wordt ook vaak beschreven als die overview effect. Dus met andere woorden, je gaat weg van de aarde. Astronauten aan boord van het Internationaal Ruimtevaartstation hebben dat ook. Dat is maar 400 kilometer hier vandaan. Eigenlijk is dat niet zo gek ver. Maar het is het feit dat je eigenlijk een overzicht hebt over de aarde, wat een soort van... Ja, astronauten beschrijven dat als een soort van spirituele ervaring. En natuurlijk, de Apollo-astronauten die dan echt naar de maan zijn geweest, die hadden dat nog veel sterker, omdat zij dan nog eens op de maan stonden en dan eigenlijk over die horizon van de maan nog de aarde konden zien. En ik kan me inbeelden, zelfs als je die foto's ziet, dat is enorm indrukwekkend. Ik kan me inbeelden, als je dat in levende lijven mag meemaken, dat wel iets met een mens doet, zal ik maar zeggen.
Maar die spiritualiteit, want die komt altijd terug opnieuw in de verhalen van die astronauten. Mm-hmm. Dan ben je geneigd om te denken, ja, dat zijn Amerikanen, dat zal wel. Maar als je dan dieper ingaat op die kwesties, mm-hmm. ik heb er zo'n aantal getuigenissen gelezen, dan schrik je toch wel van, ja, wat dat heeft gedaan met zo een iemand.
Ja, ik denk altijd dat een mens daar soms niet voor gemaakt is, zal ik maar zeggen. Niet alleen lichamelijk. En mm-hmm. het menselijk lichaam is in staat om zich heel goed aan te passen, wat eigenlijk zeer merkwaardig is. Maar ook psychologisch is dat een enorm grote overspoeling die je krijgt. En ik weet niet of iedereen daar even goed mee kan omgaan, zal ik maar zeggen. En als we denken naar de toekomst, als we kijken naar de toekomst, en we denken dat astronauten naar Mars gaan, dan gaat dat nog extremer worden. Want dan wordt die aarde gewoon nog een stip aan de lucht. En dan krijg je echt een volledige loskoppeling. En ik kan me inbeelden dat dat niet voor iedereen is. Dat niet iedereen daarmee om kan, eigenlijk.
Alsof je de navelstreng tussen de aarde en jezelf doorknipt.
Beetje wel, ja.
Maar er zijn mensen ook gek geworden, hè?
Ja, de psychologische klachten van astronauten is niet iets wat ze graag in het open gooien, net zoals dat op aarde ook is. Mensen, psychologie, mensen die bijvoorbeeld neerslachtige gevoelens hebben, dat is niet iets waar men graag over praat. Net hetzelfde voor astronauten, maar het wordt inderdaad wel soms beschreven dat mensen een soort van neerslachtige gevoelens kunnen krijgen, depressieve gevoelens, omdat, ja, ik zeg het, het is een zeer unieke, extreme ervaring. En het werkt niet voor iedereen. En daarom wil men ook natuurlijk wel de juiste mensen selecteren. Want niemand wordt er blij van als een astronaut zich neerslachtig gaat voelen. Dat is ook niet de bedoeling.
Een onderzoek waar jij nog aan hebt meegewerkt, of nog meewerkt, denk ik, is onder meer naar glaucoom bij astronauten. Die blijken allemaal oogproblemen te hebben nadien.
Ja, dat is een onderzoek waar ik zelf niet aan meegewerkt heb. Peter Wostijn, dat is een onderzoeker aan de Universiteit van Antwerpen, heeft een aantal theorieën naar voren geschoven. En die passen wel heel goed met het onderzoek dat onze groep gevoerd heeft eigenlijk aan de Universiteit Antwerpen. Omdat wij kijken eigenlijk naar het brein.
Yes.
Wat we daar zien is dat er meer hersenvocht is na ruimtevaart. En dat ook wel een hele tijd nodig heeft om te herstellen. En die extra hoeveelheid hersenvocht wordt in contact gebracht, onder andere met visuele problemen. Dus in dat aspect gaan die onderzoeken eigenlijk wel heel mooi samen. En zou het interessant zijn om heel specifiek in de toekomst ook die samen te gaan bekijken.
En dat hersenvocht dat zich opstapelt en dan na verloop van tijd weer verdwijnt, kan dat schade aanbrengen, behalve oogschade? Want je relativeert dat zelf toch een beetje, begrijp je?
Ja, ik relativeer dat altijd, omdat zeker als je naar de media stapt met zo'n resultaten, wordt daar altijd, ja, en astronauten krijgen Alzheimer, bam, de kop van het krantartikel. Terwijl dat is absoluut niet het geval.
Tamelijk kort door de bocht.
Ja, inderdaad, klopt. En daar probeer ik altijd zeer voorzichtig mee te zijn, omdat dat gewoon, dat weten we absoluut niet. Het is zo dat, als je kijkt naar de geschiedenis van het onderzoek daarin, dat is zeer recent. Zowel NASA als ESA als de Russische ruimtevaartorganisaties zijn daar nu mee bezig. Maar dat is nog maar sinds een aantal jaar dat men daarmee bezig is. Net zoals u daarnet ook al zei, ja, 8 astronauten op een doctoraat van 4 jaar. Ja, dat vraagt gewoon heel veel tijd om dat te bekijken. En ik ben er zeker van dat ook de komende jaren meer en meer naar voren gaat worden geschoven. Want voor de ruimtevaartorganisaties is dit wel een hot item en is het wel een prioriteit. Dus ze willen dit echt wel beter begrijpen. Maar je moet natuurlijk een beetje de tijd geven om dat uit te kunnen werken.
Als je nu zo op dat topniveau met ruimtevaartonderzoek bezig bent, wel, en heel specifiek natuurlijk, hersenen enzovoort, zijn gewichtloosheid, bekruipt je dan niet de enorme zin om zelf ruimtevaarder te worden?
Nee. Daar kan ik heel eenvoudig op antwoorden. Nee, niet echt. Ik vind het natuurlijk zeer fascinerend. En mocht men mij ooit de kans geven van, kijk Angelique, hier heb je een ticket, je mag een week naar de maan en kom dan maar mooi terug, dan zou ik wel ja zeggen. Maar als men zou zeggen, kijk Angelique, je moet eerst 4 jaar trainen en dan gaan we je 2 of 3 jaar naar Mars sturen en dit zijn de risico's, dan zou ik heel simpel nee zeggen, omdat mij dat niet aanspreekt.
Maar terwijl je toch jezelf 14 dagen, hoe lang hebt laten opsluiten voor een Marsonderzoek?
Ja, maar
dan
is,
denk ik, dat is toch.
Ja, maar dat is zo. Dat is eens proeven van, dat is 15 dagen. Daar was ik vooral in geïnteresseerd om het eens zelf te mogen ondervinden. Gewoon om je kan erover lezen in boeken, je kan er andere mensen over horen vertellen, maar soms is het gewoon, moet je het gewoon even zelf doen of zelf voelen.
En wat heb je dan laten doen? Je hebt je laten opsluiten in een donker kot.
Mm-hmm.
Kort samengevat,
ja.
Om wat te ervaren?
Om eigenlijk de isolatie, de opgeslotenheid, de confinement, zoals we dat in het Engels zeggen, om die te mogen ervaren. Dus dat was 15 dagen in een oude legerbasis in Polen, in het noorden van Polen. Dat is eigenlijk een legerbasis die een beetje is omgebouwd naar een habitat op Mars, bijvoorbeeld, zoals die er zou kunnen uitzien. En daar werden we dan met 6 mensen, inclusief mezelf, gedropt voor 15 dagen. De deur ging op slot en ja, dat was het.
Zonder eten of drinken?
Nee, we hadden gevriesdroogd eten, dus ook naar analogie met wat astronauten eten. En we hadden dan ook een aantal wetenschappelijke experimenten lopen, die we dan moesten uitvoeren. We zaten eigenlijk een beetje in hetzelfde regime of hetzelfde stramien als astronauten. We moesten minimum 1 uur per dag sporten. Eigenlijk deden we 2 uur. 1 uur loopband en dan nog een half uur yoga en nog een half uur gewoon krachtoefeningen.
Allemaal binnen die ruimte?
Allemaal binnen die ruimte, ja. En we sliepen dan samen op 1 kamer. We hadden zeer weinig toegang tot water, dus douchen, dat was niet echt aan de orde. Maar dat was wel eens fijn om te ervaren en vooral ook interessant vanuit wetenschappelijk perspectief om dat te ervaren.
En wat doet dat met een mens?
Ja, ik zeg het, ik vond het enorm fijn om het eens te ervaren, maar het idee dat ik dat voor langere tijd zou moeten doen, spreekt mij absoluut niet aan, omdat ik niet goed begrijp waarom een mens zo'n persoonlijke opoffering zou maken.
Voor de wetenschap, voor de mensheid?
Ja, maar dat plaatst alles nog meer in perspectief. Astronauten en mensen staan daar heel vaak niet bij stil, omdat die zien een superheld, die zien een ruimtepak en die zien een astronaut, maar vergeten een beetje de mens die in dat ruimtepak zit. Maar ik vind het enorm onwaarschijnlijk welke opoffering die mensen maken. Dat moet echt zijn dat zij een soort van roeping hebben die hunzelf overstijgt, want anders kan je zoiets niet doen.
Ik denk dat het ook niet voor niks een missie wordt genoemd.
Ja, echt wel. En het heeft mijn appreciatie voor die mensen eigenlijk nog veel groter gemaakt.
Je hebt er een aantal, je hebt er natuurlijk verschillende ontmoet. Wat bindt hen? Wat voor soort mensen zijn dat, als je dat kunt zien?
Ja, ze zijn zeer open-minded mensen, vind ik zelf. Zij hebben eigenlijk een soort van missie, een soort van doel, en dat is die wetenschap. En zij leveren zichzelf daaraan over, ten koste van alles. Want uiteindelijk weten we, oké, een ruimtereis is geen pleziertrip. Hè. Er gebeuren een aantal dingen. Die mensen zien soms ook echt wel af. Als zij terug op aarde komen, moeten zij wel echt recupereren. Zij moeten trainen om terug hun spieren sterker te maken enzovoort. Dat is niet zomaar iets dat je doet om het eens gedaan te hebben. Dat is echt iets dat je doet omdat je daar sterk in gelooft en omdat je die wetenschap vooruit wilt helpen. En dat vind ik enorm nobel eigenlijk. En dat vind ik enorm mooi dat zij dat doen. En ik denk dat dat iets is dat hen bindt, of die samenhorigheid, dat zij dat wel enorm sterk hebben.
Nobel. Dat was lang geleden dat ik dat nog gehoord heb.
Ja, maar ik vind het wel enorm nobel.
Ja, dat is mooi. Angelique van Ombergen, jij mag zoals al mijn gasten hier boeken meebrengen. Je begint, boeken, poëzie, noem maar op, met Carl Sagan, A Pale Blue Dot. Dat is een boek dat hij schreef in 1994. En daar zit eigenlijk een bijzonder mooi verhaal aan vast. Die Carl Sagan, voor wie hem niet kent, grote Amerikaanse wetenschapper, was wereldberoemd in de jaren 80 en 90, had zijn Cosmos-programma. Ooit naar gekeken?
Nee, niet naar gekeken, maar er is een nieuwe uitvoering nu met Neil deGrasse Tyson. En die heb ik wel gezien.
Ja, hij deed dat fenomenaal. Ik bedoel, het was alsof je naar een popprogramma zat te kijken. En hij is de man die ervoor gezorgd heeft dat wij nu allemaal die wereldberoemde foto kennen van de ruimtesonde Voyager 1, Pale Blue Dot. Het is eigenlijk een heel mooi verhaal, want die ruimtesonde was al op terugkeer naar de aarde en Carl Sagan heeft gevraagd aan de NASA, wil je nu eens even de camera draaien en een foto nemen, zodat we de aarde kunnen zien, afgetekend tegen die familie van planeten, die oneindigheid. En wat blijkt dan? Jij, ik en iedereen die hier zit en alles wat de aarde maakt, is 0,12 pixels op de foto. Dat is nauwelijks te zien.
Ja.
Dat fascineert jou, denk ik, buitengewoon.
Ja, voor verschillende redenen fascineert mij dat. Omdat ik dat onvatbaar vind, dat zo is. Het feit dat wij maar zo'n gigantisch klein deeltje uitmaken van alles wat er is, vind ik enorm fascinerend. En ergens ook wel een beetje beangstigend, omdat ik dat niet kan vatten. Ik kan mijn hoofd daar niet rondkrijgen, zal ik maar zeggen. Maar anderzijds vind ik het ook vind ik dat wel enorm mooi, dat ondanks het feit dat wij maar zo klein zijn, dat er toch zoveel gaande is hier en dat je als mens toch zoveel kan ervaren, Ook al zou je zeggen van, ja, kijk, als je dat op de relatieve schaal bekijkt, betekent dat niks. En dat is ook zo, maar toch... Ja, ik vind die dubbele werking daarin, vind ik
die paradox ook,
ja,
natuurlijk. Want ja, je kunt zeggen van, 6 miljoen vermoord... En nu, wat ik nu ga zeggen, dat is op heel... dat is op eieren lopen, maar ik bedoel het echt in het licht van ene foto. 6 miljoen mensen die worden vermoord in Wereldoorlog 2. Ja, in het licht van dat... Ja. Heelal in die 13,5 miljard jaar die we al oud zijn en altijd maar uitdijend, dat heelal, is dat ook maar wat het is, hè?
Ja, ik weet het. Maar ergens vind ik het ook... ik heb ooit eens een lezing gezien van Richard Dawkins in de Stadsschouwburg in Antwerpen. En daar kwam zo vaak naar voren van... Ja, maar alles is heel relatief. En als mensheid betekent het eigenlijk niks en zo. En dat vond ik dan wel heel zwartgallig. Omdat ik begrijp dat het feitelijk zo is. Maar dat is niet het motto dat ik in mijn leven wil meenemen. Van ja, eigenlijk doet het er niet toe en is het allemaal heel relatief.
Ah nee, want je hebt net een zoontje.
Ja, klopt. Absoluut.
Als je dat denkt, ja.
Ja, wel, maar... Je hebt zo sommige mensen die dat vaak als argument kunnen maken. Ja, maar eigenlijk doet het niet toet. En dan denk ik van, ja, maar dat is wel jammer als we dat gaan doen. Want een mensenleven is wel heel mooi. Ook al doet het er misschien niet toe op de grote schaal van de dingen.
We gaan Carl Sagan horen. Door de mond van Angelique van Ombergen, wetenschapster.
Het is ons gelukt vanuit de ruimte deze foto te maken. En als je naar kijkt, zie je een stipje. Dat is hier. Dat is thuis. Dat zijn wij. Daarop heeft iedereen van wie je ooit gehoord hebt, elk mens dat ooit geleefd heeft, hun leven doorgebracht. Het is de verzameling van al onze vreugde en ons lijden, duizenden zelfverzekerde religies, ideologieën en economische theorieën, elke jager en verzamelaar, elke held en lafaard, elke schepper en vernietiger, elke koning en elke knecht, elk verliefd stelletje, elk hoopvol kind, elke moeder en vader, elke uitvinder en ontdekkingsreiziger, elke leraar, elke corrupte politicus, elke superster, elke hoogste leider, elke heilige en elke zondaar in de geschiedenis van de mensheid heeft op dat stukje stof geleefd dat daar in een zonnestraal is gevangen. Naar mijn idee is er waarschijnlijk geen beter voorbeeld van de dwaasheid van menselijke zelfingenomenheid dan dit verre beeld van ons kleine wereldje. Het onderstreept voor mij onze verantwoordelijkheid om vriendelijker met elkaar om te gaan en de bleke blauwe stip te bewaren en te koesteren. Het is de enige thuis dat we ooit gekend hebben.
Angelique van Ombergen las uit A Pale Blue Dot, een bleke kleine stip, blauwe stip van Carl Sagan. Hij was een wetenschapper... Hoe heet dat? Cosmoloog, denk ik. Ja, ook. En natuurlijk een televisiester. Is dat, vind je dat ook, dat wat hij hier toch heel erg prominent, bijna als een activist, naar voren schuift, dat je net omdat je weet dat we maar een kleine blauwe stip zijn, dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen om vriendelijker met elkaar om te gaan. Om elkaar, zegt hij in het Engels, to cherish one another. Mm-hmm. Om elkaar te koesteren.
Ja, ik zei het, het is een paradox, hè? Want enerzijds zou je kunnen zeggen van ja, het doet er allemaal niet toe, want ja, of ik nu vriendelijk of onvriendelijk ben, of nu goed of slecht met mensen omga, het doet er niet toe. En inderdaad, op de grote schaal van dingen doet het er niet toe, maar ik vind net omdat we zo klein zijn, omdat we maar elkaar hebben en omdat we toch die planeet aarde delen als onze thuis, vind ik het net belangrijk om wel die samenhorigheid en ja, toch een beetje dat samengevoel, om dat wel te versterken. En
misschien doen we dat te weinig, lief zijn voor elkaar.
Ja, dat vind ik wel. Jammer genoeg wel.
We gaan luisteren naar twee divas die zich ontzettend kostelijk amuseren met elkaar. Live at the Great American Music Hall in San Francisco. Carmen McRae en Betsy Carson. En zij zingen That Old Devil Moon. Angelique, een beetje voor jou.
Oké.
I look at you and suddenly something in your eyes I see soon begins bewitching me. It's that old devil moon you stole from the skies. Old devil moon in your eyes.
you and your glance make this romance too hot to handle. Stars in the night blazing their light can't hold a candle to your razzle dazzle. You got me flying high and wide on a magic carpet ride full of butterflies inside. I wanna cry, want to croon, I wanna laugh like a loon. It's that old devil moon in your inside. I wanna cry, I wanna croon, I wanna laugh like a loon. It's that old devil moon in your eyes, in your eyes, yeah. Talking about your eyes, baby, them pretty brown eyes, yeah. Eyes, bulging eyes. Talking about your eyes, child, your eyes, them eyes, should it be eyes, them pretty eyes, 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 eyes.
Wat een dames, Carmen McRae en Betty Carter. That's Old Devil Moon. Bij mij zit Angelique van Ombergen. Zij werkt bij het ruimtevaartagentschap ESA. Heb je dat ook al tegen jouw vrouw gezegd, Angelique? That Old Devil Moon in your eyes?
Nee.
Of omgekeerd, zei je?
Nee.
Zo erg is het nog niet aan toe. Nee. Kan ook heel erg lief bedoeld zijn, natuurlijk.
Ja, maar nee, dat hebben we nog niet gezegd. Maar...
De maan inspireert jou en alles wat daarbij komt kijken, daar zijn we natuurlijk ongelooflijk door gefascineerd, wij mensen. Dat gaat van maanziekte tot de maandelijks terugkerende cyclus van mensen die dan bij volle maan ineens gek gaan doen.
Ja, ik vind de maan enorm inspirerend. Ook als je foto's kijkt, of als je foto's ziet van de maan of je kijkt naar de maan, soms zie je die heel helder. En als je dan heel scherp gaat kijken, dan kan je daar echt een landschap in zien. Dat vind ik enorm fascinerend. Dus ik snap die hijsa er wel rond. En vaak is het ook zo, vroeger begreep men ook niet volledig wat het was. Mensen maken dan fantasieën of verhaaltjes of mythes. Dus ik denk dat die maanmythes daar ook een beetje mee samenhangen.
Zijn het mythes?
Sommige zaken wel, denk ik, ja.
Maar bij volle maan bijvoorbeeld. Ik heb een documentaire gemaakt. En een van de... Over de volle maan. Mm-hmm. En een van de mensen die we volgden was een... hoe heet dat zo? Iemand die een hulpverlener bij de autopechdienst.
Ja, ja, ja.
En die zei dat er bij volle maan, vreemd genoeg, je zou zeggen het omgekeerde, 7 maal meer ongevallen gebeurde dan op andere dagen.
En de verklaring daarvoor was?
Mensen doen zot.
Mensen doen zot. Het is niet omdat
terwijl als
ze dan...
het volle maan is, zou je zeggen, het is veel helderder, het is veel duidelijker.
Ja, maar misschien gaan mensen dan aan de maan staren omdat ze net zo mooi is en dat ze daarom minder oplettend zitten in de auto. Ik weet niet, maar dat is dan...
de poëet in de wetenschapster.
Ja, nee, maar als wetenschapper vind ik zo'n uitspraak altijd een beetje dubieus, omdat er natuurlijk er kunnen heel veel redenen zijn
evident
waarom iets is. En dan zou
evident
ik er graag een onderzoek rondop zetten om te weten wat er juist is.
Ah ja. Maar dan hebben we die mooie verhaaltjes niet meer.
Nee, dat is waar.
Want die worden ontkracht, hoor.
Ja, ik weet het, ja.
En die man die blijkt misschien gewoon een fantastische.
Ja, klopt, ja.
Je zegt wetenschap is makkelijk. Het gaat over feiten. Je hoeft er geen mening over te hebben. Het maakt niet uit wat je voelt of denkt. Het is wat het is. Ja, amahula. Nog nooit van de klimaatverandering gehoord en de heisa daaromtrent? Of is daar een consensus over, wetenschappers onder?
Voor mij wel, ja. Als wetenschapper is daar een consensus over. Als mensen dat niet willen geloven, dat is hun ding, maar je kan de wetenschap niet wegpakken. En dat vind ik net zo mooi aan wetenschap. Natuurlijk, wetenschap is niet iets dat statisch is. Dat is dynamisch en dat gaat zichzelf ook veranderen. Je kan bijvoorbeeld hebben dat je, in het geval van medische wetenschap, dat je een advies geeft aan een patiënt, omdat dat op dat moment de evidence is die er is en dat je daar 5 jaar later op moet terugkomen en dan je zegt, ja, eigenlijk was dat bewijs toch niet volledig, we hebben dat dan op kracht, want we hebben nog grotere studies gedaan of meer bewijs dat het toch niet is wat het is. Dat vind ik ook dat dat moet kunnen, maar vanaf dat je dan een nieuw consensus hebt, dan is dat het en dan...
Is dat wat je misschien ontzettend aanspreekt in wetenschap, namelijk die evidence-based facts?
Ja. Ja,
gewoon op basis van feiten en cijfers en onderzoek,
ja.
Punt. Dat is
ja,
het.
Ik vind dat heel gemakkelijk. Weet, ergens is dat gemakkelijk, want je moet, dat is gewoon wat het is.
Precies.
En daar is geen, bijvoorbeeld filosofie is voor mij iets heel complex, moeilijk te begrijpen. Ook al weet ik dat het ook een wetenschap is, en ik weet dat er bijvoorbeeld aan de Universiteit Antwerpen ook collega's daar echt onderzoek naar doen, maar voor mij is dat enorm complex om te begrijpen, omdat ik dat niet kan objectiveren.
Precies. Je kunt dat niet in een formule gieten.
Nee, inderdaad.
En of een axioma.
Ja, en net die formules of die cijfers of die vaststaande feiten geven mij een soort van gemoedsrust, zal ik maar zeggen. Wat niet wegneemt dat ik niet bestaande feiten wil checken of dat ik geen nieuwe onderzoeksvragen wil opstellen, want dat denk ik wel dat dat enorm belangrijk is, maar ik vind, van zodra de wetenschappelijke gemeenschap een consensus vindt over iets, dan is het gemakkelijk, want moet iedereen gewoon dat aanvaarden en... Oké, stel dat ze het kunnen weerleggen, ook goed. En dan wordt dat het nieuwe consensus. Maar ik vind zit daar een gemakkelijkheid in voor mij. Het is heel rationeel. En dat kan ik kan heel goed werken met rationele dingen op dat vlak.
Ook in je dagelijkse leven?
Ja, toch wel. Ik ga heel rationeel om met dingen. Soms misschien iets te rationeel, maar... pas op, ik ben wel een gevoelsmatig persoon, hè, maar ik kan veel gemakkelijker omgaan met dingen als ik het kan... Ja, rationaliseren, zal ik maar zeggen.
Over gevoelens gesproken, je hebt een gedicht meegebracht van Cécile Verhanneman. Dat is een Kortrijksaanse.
Mm-hmm.
Misschien moeten we het heet Gesloten Ogen. Het is heel kort.
Ja.
Misschien moet je het gewoon eerst even lezen.
Oké. Ik weet dat je er niet zult zijn wanneer ik mijn ogen open, dus doe ik het niet. Want met gesloten ogen kun je zien wie je wilt.
Waarom heb je dat meegebracht?
Het is een... Cécile Verhanneman schrijft heel veel over verlies en over rouw. En het is een gedicht dat mij enorm aansprak, omdat ik op relatief korte tijd ook 2 belangrijke mensen in mijn leven ben verloren. En ik vind, ondanks het feit dat het heel kort is, zeggen de woorden wel wat ze moeten zeggen. Of althans, het is mijn interpretatie ervan, van... Ja, soms is het gemakkelijker om dan even je ogen dicht te houden en in die bubbel te blijven zitten van die persoon is er wel nog even bij mij. En dan, van zodra je je ogen terug opent, weet je dat het niet zo is. En word je weer geconfronteerd met het feit dat het niet zo is.
Maar als je je ogen sluit, dan zit je inderdaad in een bubbel.
Ja.
Dan doe je wat een wetenschapster absoluut niet mag doen.
Ja, maar zelfs met die rouwperiode, daar ga ik heel rationeel mee om. Ik laat mezelf toe om soms die bubbel te hebben, maar ik ga dan ook heel bewust weer zeggen, oké, dit was het voor vandaag. En
een beetje zoals je als kind misschien je terugtrok in de wetenschappen of op je kamer.
Ja, misschien wel.
En, want dat is geen geheim, dat heb je wel eens een keer gezegd, dan overgeleverd werd aan angsten.
Ja, ik had als kind enorm veel angsten. Ik weet niet waarom, maar ik heb echt periodes gehad dat ik niet kon slapen, dat ik niet alleen in bad durfde of zo. Mijn ogen niet durfde dicht doen in bad, omdat ik dan haaien zag. Ik heb een enorm groot fobie voor haaien als ik kind was. Dat ik niet met school durfde gaan zwemmen of zo. Allee, ik was redelijk gevoelig aan angsten wel. Iets waar ik nu totaal geen last meer van heb. Maar dat is, als kind heeft me dat zo wel een beetje overgenomen.
Gaat dat gepaard met slapeloosheid en zo?
Als kind wel, nu absoluut niet meer. Nu ben ik een redelijk goede slaper, zou ik durven zeggen.
En wat is dat dan? Hoorde dat bij het
puberproces? Ik heb geen idee. Ja, maar het was zelfs nog jonger, ook echt als jonger kind. Ja, ja. Ja, dus ja, ik weet niet waarom. Maar het is wel zo'n beetje... Het enige wat ik wel nog heb, is zo'n een zeer grote faalangst. Die als tiener en puber veel groter was dan nu, maar dat is wel een beetje, daar is wel nog een beetje van overgebleven. Ik kan heel vaak zeggen van, ja, blijkbaar heeft het ook een naam, dat heb ik een paar jaar geleden ontdekt, imposter syndrome. Dat mensen denken dat ze oplichters zijn en dat je elk moment door de mand kan vallen.
Ja.
Blijkbaar is dat in de academische wereld zeer, zeer frequent aanwezig.
En in de journalistiek.
Ja. Ja, inderdaad.
Dat je denkt van, wanneer gaan ze me nu eens eindelijk ontmaskeren?
Klopt.
Bedoel, dat ik maar ben wie ik ben.
Ja, klopt.
En dat heb je ook...
Ja, zeker. Absoluut.
Nog altijd?
Ja, nog altijd.
Ik denk dat dat niet ongezond is.
Of... Ik denk ook niet dat het ongezond is. Ik denk dat dat net iemand scherp houdt ook. Omdat je dan... Ja, je wil niet dat ze je ontmaskeren. Dus je gaat dan toch maar je best doen om toch zoveel mogelijk te weten. Of toch nog extra dingen op te zoeken of extra dingen te doen. Maar soms kan het ook wel verlammend werken. Ik heb al verhalen gehoord van collega's die daar echt volledig door worden overspoeld en die dan op dat moment even geen weg meer weten of ja, echt dan beslissen om te stoppen of ja, hun doctoraat dan niet afwerken. Of,
Is dat niet waar intellectuelen misschien aan overgeleverd zijn, wat Bertrand Russell, de grote Britse filosoof, noemde, mm-hmm. enfin, in rond 1935 schreef hij in zijn Amerikaanse essays. The trouble with this world is that the stupid are so cocksure and the intelligent are so full of doubt.
Klopt.
Dus daar is ook een effect naar genoemd van Dunning-Kruger.
Ja, klopt. Ja, ja.
Die eigenlijk hebben vastgesteld, sociale psychologen, in een heel groot exhaustief onderzoek, dat de... Mensen die de tafelspringers, dat zijn vaak mensen die de metacognitieve vaardigheden ontberen om zichzelf in perspectief te plaatsen. En daarom dus gigantisch zeker zijn van zichzelf. En degene die echt competent zijn, die metacognitieve vaardigheden wel hebben, dat die precies twijfelen, voortdurend twijfelen en dus vaak ook zwijgen.
Ja, dat klopt. Ja.
En dus zegt Angelique van Ombergen, wetenschapster, maar niet met mij. Ik wil mijn... zich komen doen.
Ja, dat is eigenlijk dubbel, hè, want ergens heb ik enorm hard die faalangst wel, of twijfelen aan, maar ergens vind ik dan ook weer belangrijk om naar buiten te treden met wetenschap, zeker als vrouwelijke wetenschapper ook, om wel naar buiten te komen. En dat is ook, maar dat is een heel moeilijke wisselwerking en ik heb al heel vaak, ik vraag dan ook altijd aan mijn vrouw van, ja, zou ik dat wel doen? Moet ik dat wel doen? Bijvoorbeeld nu dit. Hier heb ik nu niet over getwijfeld, omdat ik een heel leuk opzet vond, maar soms kan ik echt zo afwegen van, ja, moet ik het wel doen of is het wel goed dat ik het ga doen? En dat is soms heel moeilijk.
Waarom zeg je nu als vrouwelijke wetenschapper? Is dat... belangrijk om dat te benadrukken?
Niet per se, maar ik vind het wel... en ik denk dat bijvoorbeeld dat imposter syndrome, er zijn ook al studies naar gedaan, vrouwen hebben er nog meer last van dan mannen. Waardoor je natuurlijk in een soort van cirkel geraakt. Want als vrouw... Het is al heel vaak bewezen, stel dat je een panel doet op een congres bijvoorbeeld, wordt vaak ook een manel genoemd, omdat er eigenlijk vooral mannen in zitten. Maar blijkbaar is het ook omdat... onlangs was het een congres waar dus een all-male panel zat. En iemand uit het publiek stak zijn hand op en zei van... Allee, kom aan jongens, dit kan toch niet? Er moeten toch competente vrouwen geweest zijn die hier aanwezig konden zijn. En de organisator moest dan toegeven... Ik heb zoveel vrouwen gecontacteerd en ze hebben allemaal nee gezegd.
Wel, dat is nu... Ik ben blij dat je dat aanhaalt, omdat ook in de journalistiek wordt dat vaker gezegd. Mm-hmm. Goed... Dat is helemaal aan het veranderen, maar nog veel te vaak zie je dus die man, dat mannelijke overwicht. Mm-hmm. Maar het is gek hoor, hoe je soms wordt geconfronteerd met echt vrouwen, intelligente vrouwen, alles wat je maar wil. Ja. Nee, ik durf toch niet.
Of, ja, klopt.
Ik heb toch eigenlijk weinig te zeggen.
Ja, klopt. Of ja, mijn mannelijke collega of die collega kan er meer over vertellen, dan verwijzen ze zelf al door. En daarom net vind ik het zo belangrijk om wel naar buiten te komen, om wel ja te zeggen, of als ik zelf echt niet kan, om dan een vrolijke collega door te verwijzen. Of om daar echt een beetje proactief mee om te gaan. Omdat er zijn heel veel vrouwelijke academici, professors, onderzoekers, die vaak zeggen van ja, kijk, wij krijgen te weinig een forum. En dat is ergens ook correct. Maar anderzijds moet je dan wel ook de kansen nemen die je krijgt. En dat wordt dan soms niet gedaan en daar heb ik het dan een beetje moeilijk mee.
Maar mijn mama die reed al met een auto rond met een heel groot bord.
Mm-hmm.
Jaar in jaar uit. En dat stond stemvrouw. Ik snap nog altijd niet waarom die vrouwen zo niet uit hun schulp komen.
Ja, ik weet het ook niet. Maar ik denk dat het een beetje een combinatie is van verschillende factoren. En ja, net daarom probeer ik als vrouwelijke wetenschapper om zichtbaar te zijn. En misschien is het voor anderen wel... Ja. Onbewust misschien, maar kan het een trigger zijn om ook naar buiten te treden? Of voor kinderen, zowel meisjes als jongens, om te zien van kijk, er zijn ook vrouwelijke wetenschappers die dat doen. Het zijn niet alleen mannen. Maar we moeten daar ook niet altijd te veel heisa rond maken.
Als jij vrouwelijke wetenschappers zegt, dan hoorde ik vrolijke wetenschappers.
Ja.
Dat is ook wel iets, hè?
Ja, klinkt. Ja, klopt. Klopt.
Space Oddity, David Bowie is ons ontvallen, helaas. Grote, grote meneer. Planet Earth is blue and there's nothing I can do, zingt hij. Waarom heb je hem meegebracht?
Ja, ik ben een heel grote David Bowie-fan, dus het was voor mij eigenlijk een logische keuze om een nummer van Bowie te kiezen. En ik vind Space Oddity wel een enorm mooi nummer. Mm. Enerzijds is er natuurlijk de link met space, ook al beweren heel veel mensen dat het absoluut niet over space gaat, maar meer over een overdosis van drugs.
Ja.
En dat het een soort van metafoor is daarvoor.
Spacecake.
Ja, Bowie stond natuurlijk wel gekend voor zijn druggebruik, excessief druggebruik. Maar ik vind het een enorm mooi nummer. En ik vind ook... Oké, het gaat misschien niet over space, maar soms is het ook fijn om je eigen ideeën bij een tekst of een nummer te verzinnen. En,
natuurlijk.
Ja.
Dit wordt jouw nummer.
Ja, klopt.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on.
10.
Ground control
9,
to Major Tom.
8. 7. 6.
Commencing
5,
countdown engines on. God's love be with you.
This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare.
This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. And I'm floating in a most peculiar way. And the stars look very different. Today, here am I floating round my tin can, far above the world. Planet Earth is blue and there's nothing I can do.
Spaceship knows which way to go. Tell my wife I love her very much.
Major Tom, your circuit's dead. There's something wrong. Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom?
Can you hear? Am I sitting in a tin can? Far above the moon. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do.
Met Padone.
Wat een nummer, wat een performer ook, Angelique van Ombergen, die hier bij mij nog zit. Ja. David Bowie. Je bent echt een grote fan, hè?
Ik ben een grote fan, ja, en ik vind het jammer, maar ik vind David Bowie nog altijd een beetje onderschat. Je ziet hem vaak in lijstjes opduiken, maar nooit op de plaats die hij, naar mijn mening, verdient.
Dat is...
De eerste plaats, uiteraard.
Space Oddity. Komt uit de Dream Anthology, 1966-1968. Toen was er van jou nog geen sprake, denk ik.
Nee, absoluut niet. Toen was mijn mama net geboren, denk ik.
Wauw.
Ja.
Ongelooflijk. Ja. Ben jij zo jong?
Ja, ik word 30 dit jaar. Dus,
toch, hè?
Ja, toch.
Ze wordt oud.
Ja.
Angelique, ja... Brihang, dat is nu eens echt iemand die we niet meteen met... Klaar associëren, maar hij won, denk ik, voor Studio Brussel, de nieuwe lichting, een paar jaar terug. En je gaat van hem een nummer zo dadelijk brengen, of hoe moet ik me dat voorstellen?
Ja, ik heb de tekst gekozen, omdat het is een nieuw nummer van hem, het is een nieuwe single eigenlijk. En ja, ik weet niet waarom, want ik heb... Mijn vrouw is van Kortrijk, dus is ook West-Vlaams. En sindsdien heb ik een enorm grote appreciatie voor het West-Vlaams gekregen. Ik weet niet waarom. En ik ben eigenlijk, sinds dat hij dan ook de nieuwe lichting gewonnen had, ben ik echt wel in zijn werkjes gaan kijken. En dat sprak mij enorm hard aan. Ook al spreek ik zelf heel slecht West-Vlaams. En mijn vrouw gaat dat ook beamen. Maar ik weet niet, zijn teksten zijn eigenlijk heel poëtisch op een eigen manier. En dat spreekt mij erg aan.
Steentje?
Ja.
Ga eens proberen.
Oké. Okay. Er zit een steentje in mijn schoen, maar ik zie er al gewend aan. Het is daardoor dat ik het gevoel heb dat ik besta. Ik ben er, want ik zie het in de spiegel van het raam. Ik ben er, want ik spreek dezelfde taal. Au revoir. Er zat een wimper in mijn oog en een vlieg op mijn mond. Het was daardoor dat ik het gevoel heb dat ik bestond. Ik rookte sigaretten met de pintjes dat ik dronk, want als ik dan ga sterven, doe ik het liever ongezond. Er zit een liedje in mijn kop, in de douche zing ik mee, daardoor dat ik het gevoel heb dat ik leef. Ik ween al heen mijn leven in een droomkasteel, gewoon omdat ik de kamer met je deel. Er zit een mug op de muur en ik krijg hem niet geklopt. Het is toch weer het typisch, want ik moet morgen vroeg op. Je weet wat ze zeggen over toeval en het lot. Ik ben het bijna zeker, ja, die mug, die is hot. Het knelt en het wringt nu al 26 jaar. Ja, het is al heel mijn leven dat ik het steentje meedraag. Er zijn zo van die dingen die gebeuren. Op den duur stel je het ook niet meer in vraag. Ik voelde pas dat ik leefde door te spelen met de vlam. Maar van te veel te leven, ja, dan raak je opgebrand. Dus vertrekken we op reis naar een tropisch warm land en een foto als bewijs om te posten via Instagram.
Brihang, kijk eens aan, Angelique van Ombergen. Ze heeft het gehaald. Of het helemaal, het is een beetje, laten we zeggen, gekuist West-Vlaams. Maar...
Ja, sorry, ja.
Nee. Wat zegt hij daar? Van te veel leven raak je opgebrand.
Ja.
Ben je zo iemand die daar... misschien een beetje gevoelig voor zou kunnen zijn?
Ik denk het wel, maar ik moet zeggen dat de laatste maanden ik enorm veel rust heb gevonden met een vaste job en dan een kindje. En ik merk dat mij dat enorm goed doet. Ik denk dat de laatste weken ik het meest relaxed al ooit ben geweest in mijn leven. Oké, ik ben nog maar 30 jaar, maar als het die richting opgaat, dan denk ik dat het wel goed komt.
Dan kun je op je 90ste nog branden.
Ik hoop het wel, ja. Klopt.
How deep is the ocean? How high is the sky? Zingt Diana Krall. Dat is een nummer van Irving Berlin. Heb jij een idee hoe hoog de hemel is eigenlijk?
De hemel? Nee. Ja. Ik weet de grens met de ruimte ligt op 100 kilometer.
En dan spreken we over ruimte?
Ja, dan spreken we over ruimte. Of dan, als je daar voorbij gaat, dan ben je een astronaut.
Oh.
Ja. Dus dat is eigenlijk niet heel ver, hè? 100 kilometer.
Dat is van hier, dan raak je niet aan de kust.
Nee, inderdaad. Ja.
En dan ben je al een astronaut.
Ja. Dus van zodra je er daar voorbij gaat, dan ben je astronaut. Of,
zijn er zo weinig.
En toch zijn er zo weinig. Maar ja, ofwel zit je in een vliegtuig en dan raak je absoluut niet aan die 100 kilometer. Nee. Ofwel, dan ga je naar het ISS en dan...
Die ocean is denk ik 11 kilometer diep.
Het diepste punt is Challenger Deep. Ja, ik denk dat er rond de 11 en zoveel kilometer zit. Ja.
Dat is allemaal eigenlijk niet zo heel veel, hè?
Nee, dat is heel relatief allemaal. Zeker als je het dan weer op die grote schaal gaat bekijken.
Ja, of gewoon de afstand van hier naar mijn huis is dubbel zo lang als de oceaan diep is.
Ja, mensen denken ook bijvoorbeeld van de ruimte dat dat heel ver is. Maar dat is absoluut niet heel ver. Als je op reis gaat naar Spanje met de auto, ben je eigenlijk dubbel zo ver aan het gaan dan een astronaut die naar het ISS gaat.
Dat is waar. Maar als we het dan hebben, want je bent daar heel gevoelig voor, over de zonnestelsels. Mm-hmm. Miljarden zijn er.
Ja.
Dan zeg jij van, stop.
Ja, dat is...
Zelfs jij?
Ja, zelfs ik. Er is zo'n website waar je kan scrollen van het kleinste atoom, zal ik maar zeggen, of het kleinste deeltje dat er bestaat, tot oneindig. En dat vind ik enorm creepy om dat te doen. Omdat je zit dan op het zonnestelsel en dan nog zit je maar aan het begin van dat balkje eigenlijk. En dat gaat dan nog zoveel verder.
En dat doe je niet.
Ja, nee, ik heb het eens één keer gedaan. Ik vond het wel enorm leuk gemaakt, maar ik vond het, absurd om dat te beseffen dat het zo is.
Waarschijnlijk omdat je het niet kunt bevatten. Je hebt het absoluut nodig, die veiligheid van de cijfers.
Ja, toch wel.
Getallen, hè?
Ja, en dat kan niet...
Diana Krall, How Deep is the Ocean? Wij weten het nu.
How much do I love you? I'll tell you no lie. How deep is the ocean? How high is the sky? How many times in a day do I think of you? How many roses are sprinkled with dew? Far would I travel just to be where you are? How far is the journey from here to a star? And if I ever lost you, how much would I cry? How deep is the ocean? How high is the sky? Thank you. much do I love you. I'll tell you no lie. How deep is the ocean? How high is the sky? How many times in a day do I think of you? How many roses are sprinkled with dew? How far would I travel just to be where you are? How far is the journey from here to a star? And if I ever lost you, how much would I cry? How deep is the ocean? How high is the sky?
Diana Krall, ze heeft zo'n beetje die grijn in haar, op haar stembanden. Heerlijk. How deep is the ocean? How high is the sky? Bij mij zit nog heel even Angelique van Ombergen, wetenschapster bij de ESA, het Ruimtevaartagentschap van Europa. Angelique, wat is jouw credo?
Ik denk per aspirat astra, wat vertaald betekent door de doornen naar de sterren. En ik vind het een heel mooi, een heel mooi motto om door te leven, zou ik maar zeggen. Enerzijds natuurlijk voor de link met ruimtevaart, maar anderzijds ook doorheen het dagelijkse leven. Door de doorn naar de sterren, wat eigenlijk wil zeggen voor mij, ondanks het feit dat het niet altijd gemakkelijk gaat, ga je toch altijd naar iets moois. En elke soms negatieve ervaring of moeilijke ervaring leidt toch wel tot iets moois dat er dan achteraf komt.
Oscar Wilde die zei, we're all in the gutter, with some of us are looking at the stars.
Ja.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.